Goedenavond gemeente, gasten en belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant, dominee Trampen, zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 15 maart, de vijfde Lijdenszondag, hoopt in de morgendienst onze eigen predikant, dominee Trampen, voor te gaan. En s'avonds dominee A. Simons uit Valburg. Komende woensdag, 11 maart, is het biddag voor gewas en arbeid. Zoals morgens om 9:30 of 's avonds om 7:30 hoopt onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. De collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, ten bate van het steunfonds van het Horenbeek en de Driestar. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Psalm 51, vers 19. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit deze psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena. En wat er verder volgt, 51, daarvan het eerste vers. Gemeente, we doen ook vanavond belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. Laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 143, het 11e vers met de regels: laat mijn ziel die tot u schrijdt van haar benauwdheid zijn ontheven. 11 van 143, na het amen op de geloofsbelijdenis en een ieder van u spreken in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Heere, levende God, mogen wij nu wij hier bij elkaar zijn op deze uw dag, tot u uitgaan, tot u alleen. Tot u, o Heiland, die in de hemel zit, aan Vaders rechterhand, die als koning regeert en die als priester voorbeden doet en als profeet onderwijs wil geven en dat in de weg van de zaligheid. Wilt u ons oog richten op uzelf, Heer Jezus? Wij zijn bijeen als gemeente en u kent ons allen. En u weet ook van de omstandigheden waarin wij verkeren. Uw ogen gaan door heel de wereld heen. U ziet alles. U ontgaat niets. En u ziet ook ons. O, wie is een God als u? En u weet ook volmaakt, Heere, hoe we hier bijeen zijn. Ook met pijn en verdriet in ons hart, omdat wat we afgelopen week hebben gehoord, en ook om wat ons vanmorgen is meegedeeld aan het begin van de dienst, zo aangrijpend. Wij zijn er stil van. En wat maakt het in ons allen veel los? Verslagenheid. Teleurstelling. Deceptie. U weet het. U peilt onze harten. Ook in deze ogenblikken. De wonden gaan diep, heren. Bij ernst. Wij dragen hem aan u op. U, de levende God, ontfermt u. De wonden gaan diep bij Johanna. Heer, wat een onzegbaar leed is in haar hart gekomen. Leg uw hand op haar. En de wonden gaan ook zo diep bij de kinderen. Wat een slag voor hen. Ontfermt u zich over hen, o groot ontfermer. Slaat u uw arm om hen heen en, ja, houdt u ze dicht bij u. Heel het gezin van Ernst en Johanna dragen wij aan u op. Mogen wij en zij tot u roepen, o Heere, uit de diepte. Ze verkeren in zwaar weer, in een storm. En wat gaat er veel over hen heen en door hen heen. En wilt u ze leiden naar het oog van de storm, in de stilte en de rust. Brengt u ze aan uw voeten. Heere, wij bidden van u, nu we als gemeente hier bijeen zijn en om hen heen staan, mag onze broeder in ware ootmoed bij u terechtkomen, in verbreking van het hart. De schade is groot, heren. Wij mogen samen wel uitroepen, bij ons is de beschaamdheid. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wij hebben u tot toorn bewogen. Een schade door onze zonde groot. En het allerergste, uw naam, Heere, is ermee in het geding. En daarom bidden wij van u, mogen wij vanavond, ook in andere ogenblikken, in diepe rouw voor u neerzinken. De hand op de mond leggen. U smeken om genade. En dat in een oprecht belijden dat we nergens recht op hebben. Ontfermt u uit enkel genade. Heren, u weet wat voor ligt. U kent de toekomst. Die kunnen wij niet overzien, heren. We bidden van u, wilt u uit ontfermende liefde een pad banen. Een weg die voor hun voeten begaanbaar is. En we bidden ook voor de familie, de ouders, wederzijdse ouders, ook zo bedroefd. Ondersteun, heren, zoals u dat ook doet, dat mochten we horen. Leg uw hand op hen, zegen broers en zussen, verbind hen aan u, aan elkaar, juist ook nu. Heren, wij bidden ook om een zegen voor Kama-zending. En de medewerkers bij wie zoveel verslagenheid ook is. En die tegelijkertijd ook zorgvuldig handelen. Daar danken we u voor. Zegen ook de thuisfrontcommissie. De leden van. Die zoveel voor Ernst en Johanna betekenen ook nu. Nu het zo moeilijk is. En Heere, zegen ons als gemeente. U weet wat door ons heen gaat. En wat zullen wij zeggen, Heere? O, gedenk ons. En wat heeft het ons te zeggen? Wij waren voor dit bericht ons trof. Verblijd. Om het werk in Jeruzalem. Op de begraafplaats. Waar Ernst mensen ontmoette. Waar een kring van mensen was ontstaan. Die wekelijks rondom uw woord bijeenkwam. Daar leken jonge loten uit te spruiten. En nu, als het uw werk is geweest, Heer Jezus, houdt u het in stand. En Heer, nu staan we op het punt om uw woord te openen. Wilt u het openen? Laat er kracht van uitgaan. Mag het een woord op zijn plaats zijn. Wilt u erdoor spreken, helder, krachtig? Gebruik het als een middel in uw hand om zondaar en zondaressen, wie we ook zijn, welke achtergrond we ook hebben, te doordringen van het kwaad dat wij hebben bedreven. En wilt u ons zo als kwaaddoeners aan uw gezegende voeten brengen? U hebt het toch beloofd, Heere, dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. U hebt ook gezegd, ik zal opstaan over Sion mij ontfermen. Heere, wilt u dat doen? Geef vanavond een goed en gezegend uur. En dat onze ogen op u mogen gericht zijn. Als een dienstmaagd op haar vrouw. Zoals Psalm 23 dat zegt. Zegen alle met een taak. Zegen de koster. Dank, Heere, voor alle hulp. Zegen de organist. Zegen de man van beeld en geluid, dat alles goed mag werken, dat zij die thuis meeleven goed kunnen volgen. Zegen de mannenbroeders van de kerkraad, de broederkring. Geeft u ook wijsheid. Geef al wat nodig is, de leiding van uw geest. En dat we zo de gemeente mogen dienen met uw woord. Heere, laat alle dingen, ook de brokken die wij maken, meewerken ten goede. Dat kunt u doen, dat kunnen wij niet bekijken, maar dat is wat u zegt. En daarom geloven we het. Alle dingen meewerken ten goede, dan krijgt u en u alleen de eer. En die komt u ook toe. U bent het waard te ontvangen. Lof vanuit een verbroken hart. Werkt u het zelf, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen de schriften openen in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daarvan de tweede. Paulus heeft meerdere brieven geschreven. Dit is eigenlijk de derde. Maar de tweede is verloren gegaan. En daarom 2 Korinthe. We gaan lezen samen hoofdstuk 7, versen 2 tot en met 11. 2 Korinthe 7, vers 2 tot en met 11. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. 2 Korinthe 7 en daarvan vers 2 tot met 11. Geeft ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt. We hebben niemand verdorven. We hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat u in onze harten bent, om samen te sterven en samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roems over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Maar God, die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting waarmee hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt me niet. Hoewel het me berouwd heeft. Want ik zie dat dezezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. En nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest naar God, zodat u in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want zie ditzelfde, dat u naar God bent bedroefd geworden, hoe groot de naastigheid heeft het in u gewerkt. Ja, verantwoording. Ja, onlust. Ja, vrees. Ja, verlangen. Ja, ijver. Ja, wraak. In alles hebt u uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging van dit woord, laten we eerst samen zingen Psalm 6. En daarvan de versen 1, 2, 3 en 9. Dus vier coupletten. Kan dat, organist? Hij knikt. Het kan. Vier coupletten. 1, 2, 3 en ook het negende. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. En wat er verder volgt. Gemeente, de apostel Paulus heeft de gemeente van Korinthe een dringende brief geschreven. Recht toe, recht aan. To the point. Met een scherp pennetje. Maar wel gedoopt in innige liefde en diepe bewogenheid. En wat was het gevolg van die brief? Paulus schrijft het in een andere brief, in de brief die vanavond voor ons ligt. 2 Korinthe, 7e hoofdstuk, 10e vers. Droefheid. Hartelijke droefheid, berouw. Evangelisch berouw. Een droefheid naar God, zegt hij, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Het is in mijn hart om vanavond bij dit woord uit de brief van Paulus stil te staan. En ik doe dat gelet ook op de omstandigheden waarin wij als gemeente verkeren en waarover u afgelopen week hebt gehoord en ook waarover u vanmorgen door de kerkenraad bent ingelicht. En wat kunnen we elkaar nu in deze situatie beter toewensen dan deze droefheid? Dat de Heer ons dat geeft. En ieder van ons. En dat zelf ook in ons aller hart werkt. Wie we ook zijn. Wat onze achtergrond ook is. En daar mogen we echt om bidden. Heere, wilt u dat geven? Als we gevallen zijn. Als we door uw genade niet gevallen zijn. We hebben hetzelfde nodig. We willen vanavond met Gods hulp opletten. 2 Korinthe 7, 10e vers. Ook het 11e betrekken we er aan het einde bij. Ik lees graag het 10e vers voor en daarvan het eerste gedeelte. Paulus schrijft, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En onder deze woorden schrijven we als thema evangelisch berouw. We hebben twee gedachten. In de eerste plaats tranen die opwellen uit een verbroken hart. Dat is waarom om het gaat. Bij de droefheid naar God gaat het om tranen die komen voor ontspringen uit een hart dat gebroken is. Dat is wat de Heer zelf bewerkt. Dat hoop ik vanavond te laten zien met zijn hulp. In de tweede plaats letten we ook op tranen die onze handel en wandel reinigen. Want Paulus geeft aan dat de ware droefheid een bron is voor ware bekering. Die droefheid leidt daartoe. Die mondt daarin uit. Daar hopen we ook bij stil te staan. Dus evangelisch berouw. In de eerste plaats tranen die opwellen uit een verbroken hart. En in de tweede plaats tranen die handel en wandel reinigen. Gemeente, de apostel Paulus heeft de gemeente van Korinthe zelf mogen stichten. Hij kwam in Korinthe, havenstad in Griekenland, ongeveer 50 na Christus, op zijn tweede zendingsreis. En hij bediende er het woord en de Heilige Geest zegende het. In rijke mate. Vele Korintiërs kwamen tot geloof en kwamen tot bekering. En Paulus kent hen. Als hij deze brief schrijft, ziet hij hun gezichten zo voor zich. Crispus, leider van de synagoge, Joodse gemeenschap. Gaius, hij kon er altijd terecht, een gastvrij man. Stephanus, zijn huisgezin, bekeerde zich ook heel het gezin tot de levende God. Ook Erastus, man van aanzien. De rentmeester van de stad, wij zouden zeggen de wethouder van financiën. Jongeren, ouderen, velen, had de Heere Paulus ook beloofd. Handelingen 18 vers 9, Paulus was in Korinthe, was bevreesd. Hij zag er tegenop om het woord daar te verkondigen, wet en evangelie. En dan verschijnt de Heere de heiland op een nacht. Als hij dan denk ik in bed ligt te woelen en dan zegt de Heere met zijn fluisterstem, Paulus, niet vrezen. Spreek. Verkondig het woord. Want Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Nu. Na 18 maanden vertrok Paulus, maar na zijn vertrek rezen grote problemen. Onder Gods kinderen, zie dat goed vanavond. Misstanden onder Gods kinderen. Verdeeldheid, partijschappen, één van die misstanden. Ik ben van Apollos, zei de een. Ik ben van Saulus, van Silas, zei de ander. En Paulus, nou ja, Paulus, laten we het daar maar niet over hebben. Dat is zo'n zwak mannetje, is die eigenlijk wel geroepen? Zo werd er over de apostel gesproken. Tijdens de viering van het avondmaal heerste grote wanorde. Daar waren wel zelfs mensen die kwamen half dronken, beschonken aan de tafel. Weer andere leden van de gemeente pochten op bijzondere gaven. Visionaire ervaringen, dromen, tongentaal. Ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. Oh, wat waren ze geestelijk, zogenaamd. En ook na het vertrek van Paulus, seksuele ontsporingen, onzedelijk gedrag. Was een gemeentelid dat het bed deelde met de vrouw van zijn vader. Vermoedelijk zijn stiefmoeder. Vreselijk. En zo ook andere misstanden. Hoe reageerde Paulus? Oh, die man was geschokt, dat kun je begrijpen. Diep geraakt. En eerst schreef hij een brief, 1 Korinthe. Daarna bracht hij er een bezoek, visitatie. En toen schreef hij nog een brief. Een scherpe brief. Een brief die wij niet meer hebben. Die verloren is gegaan. En Paulus verwijst naar deze brief in de brief die vanavond voor ons ligt, 2 Korinthe. Ook in het hoofdstuk dat wij samen hebben gelezen, vers 8 bijvoorbeeld. Maar ook in hoofdstuk 2 in deze brief schrijft hij over deze brief. Ik heb u, Korintiërs, in veel benauwdheid des harten geschreven, met veel tranen. Vandaar dat wij deze brief, die wij dus niet meer hebben, die verloren is gegaan, ook wel de tranenbrief noemen. En uit wat Paulus schrijft in deze brief, 2 Korinthe, kunnen wij wel traceren wat Paulus in die tranenbrief heeft geschreven. Paulus heeft in de tranenbrief de gemeente, de gelovigen van Korinthe, echt geschreven wat hij van Gods wegen op zijn hart had. Hij heeft de zonde aangewezen. Eerlijk. Ontdekkend ook. Confronterend. Hij wond er geen doekjes om. Hij sprak niet met meel in de mond. Maar wel in diepe bewogenheid, in tranen, terwijl hij schreef, tranen. En hij schreef met het oog op de eer van de Here en met het oog op het behoud van heel de gemeente, alle. Het was een ernstige brief. Paulus riep indringend op tot bekering. En Paulus drong erop aan dat ze recht zouden doen. Dat ze de zonde zouden aanwijzen, benoemen, bestraffen. En dat alleen zij die oprecht berouw toonden en zich bekeerden van hun zonde, dat alleen zij in liefde weer in de gemeente zouden worden opgenomen. En toen Paulus die brief, die tranenbrief, had laten bezorgen, wachtte hij in spanning af met gevouwen handen. Wat zou er nu gaan gebeuren? Hoe zouden de Korintiërs reageren? Zouden ze door de knieën gaan in oprecht berouw en bekering? Of zouden ze zich verharden en doorgaan in de zonde, ongerechtigheid? Paulus zat in spanning. Toen kwam Titus, zijn broeder, medestrijder in de bediening. En Paulus schrijft het in 2 Korinthe 7 vers 6. En Titus had een goede boodschap. Paulus zegt: God die de nederige vertroost, heeft ons getroost. Met de komst van Titus. Want Titus heeft, zo blijkt dan uit vers 7 tot en met 9, verteld dat de brief van Paulus, die tranenbrief, doel had getroffen. De Korintiërs hadden zich bekeerd. Ja. En daar was Paulus zo verblijd, vertroost mee. De Korintiërs erkenden, we hebben gezondigd. Oh, we hebben gedaan wat kwaad is. Ook jegens u, Paulus. En ze kregen berouw, droefheid. Ze hadden de zonde aangepakt, elkaar vermaand. En ook verlangden ze naar herstel met Paulus. En als Paulus dat van Titus hoort, ja, dan is hij zo verblijd. Ik denk misschien wel opnieuw in tranen, van verwondering, dat die brief dit nu mag uitwerken. De zegen van de Heer, en dat is wat Paulus zo goed doet, dat is voor hem reden om nog een brief te schrijven, de brief die vanavond voor ons ligt, 2 Korinthe. En dan schrijft hij van alles en in hoofdstuk 7 komt hij eraan toe om te zeggen hoe verblijd hij was. En ook gaat hij dan zeggen iets over de droefheid die zijn schrijven bij hen had uitgewerkt. En zegt hij ook hoe heilzaam die droefheid naar God is. Want dat is waar hij over spreekt. Droefheid naar God. En dan zegt hij in vers 10. Hoe heilzaam deze droefheid is. Want, zegt hij, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat zijn woorden om met goud te omlijsten. Dat zijn werkelijk kernwoorden die rechtstreeks voortkomen uit het hart van het evangelie. Woorden die het ware geestelijke leven dat de Heere werkt in de harten van al zijn kinderen helder en trefzeker weergeven. Woorden waarin de ervaring van alle die de Heere tot geloof brengt in weerklinken. Dat kennen alle die de Heere vrezen. De droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Wat bedoelt de apostel? Wat is dat? Droefheid naar God. En hoezo leidt dat tot bekering? En ook nog wel tot een onberouwelijke bekering. Een bekering waarvan je nooit spijt zult krijgen. Wat is dat? Droefheid naar God. Ik hoop van harte dat je dat kent. En wat kunnen we elkaar beter toewensen in deze bewogen tijd dan dit? Als de Heer je dat geeft, dan ben je er echt goed mee. Van dit berouw krijg je nooit berouw. Droefheid naar God. Wel, het gaat om een droefheid die zich richt op God, naar God. Naar God toe. Je ziet dat je hebt gezondigd. En je ziet dat je de goede en heilige geboden van de Heer hebt overtreden. De Heer die zo goed is. Zo onuitsprekelijk goed. En dat verwekt in je hart schrik. En ook vrees. Maar dat ook. Onder de leiding van de Heilige Geest. Smart. Berouw. En zodat je uitroept wat David ook uitroept in Psalm 51... O Heere, ik heb tegen u, u alleen, misdreven, gezondigd, naar God, gericht op God. Maar het wil nog iets zeggen. Het wil ook zeggen, het is een droefheid overeenkomstig de wil van God. Een droefheid zoals God die nu wil en ook zelf werkt. Overeenkomstig Gods wil, een droefheid die God behaagt. Ja. Een verbroken hart, dat is wat God behaagt. Dat is wat God aangenaam is. David zingt daar ook over, hè, in Psalm 51. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan God behagen. En dat is de droefheid waarop Paulus doelt. droefheid naar God. En die maken wij zelf niet. Maar dat is het werk van de Heer. Van de Heilige Geest. En de Heilige Geest verbreekt harde harten. En de Heilige Geest maakt dat wij door de knieën onze schuld oprecht belijden en gaan bewenen. Zodat wij met Job uitroepen wat Job zegt in Job 42. Ik verfoei mij en ik heb berouw in stof en as. Het gaat om, moet je goed vanavond onthouden, jonge vrienden, ouderen. Het gaat om evangelische droefheid. En aan die evangelische droefheid, als de Heilige Geest dat werkt in je leven, gaat vaak een wettische droefheid vooraf. Wettische droefheid die de Heilige Geest eerst werkt en die uitmondt in evangelische droefheid. Wettische droefheid. En die werkt de Heilige Geest ook, dus niet tot zaligheid. Maar vaak gaat die wel in Gods gewone weg aan evangelische droefheid vooraf. Wettische droefheid ontstaat als je geweten opengaat voor het eerst of opnieuw en je ziet dat je tegen de Heer hebt gezondigd. Je ontwaakt. En je ziet dat je voor het aangezicht van de Heer leeft. Je ziet dat God heel je doen en laten in het oog heeft. Dat word je bewust. Dat besef je. En je zegt, ho, zeg je tot je schrik. Wat heb ik gedaan? En dat maakt je bezorgd. Dat gaat je bezetten. En je denkt, ik moet sterven. Maar ik kan niet sterven. Sterven is God ontmoeten. En wie zal God zien en leven? En daar komt ook een zekere droefheid. Vaak is het een droefheid met een wettische trek. Wettisch, omdat het, zonder dat je daar zelf erg in hebt, hè, maar bij al wat dan gebeurt, nou dat het dan toch eigenlijk ten diepste om jezelf blijft draaien. Je vreest vooral voor de gevolgen van de zonde. Je vreest vooral voor je eigen ik. Je vindt het eigenlijk vooral lastig dat je hebt gezondigd. En je gaat de schade zo klein mogelijk maken. Beperken. Hè? Verzachten. Je gaat vergoelijkend spreken. En je beseft, nou, het is ook wel gepast om tranen te hebben. Als ik zie wat ik heb gedaan. Tranen. Je hebt tranen en je probeert eigenlijk door aangedaan te zijn toch God te bewegen. Aangenamer te worden in het oog van de Heere. En dat God je minder hard zal vallen. Hoe ook, er zijn tranen, maar er is geen hartelijke gebrokenheid. Onder die tranen gaat een ik-schuil dat zichzelf handhaaft. Je ziet het heel sterk uitvergroot, hè, bij een man als Kain. En je ziet het ook heel sterk uitvergroot bij een man als Saul. En die mannen hadden ook tranen. Jazeker, hadden berouw. Maar het was vooral zelfbeklag. Geen gebrokenheid. Ze gingen niet onderuit. Ze bleven toch op een of andere manier staande. Kwamen niet van harte in de schuld. In een berouwvolle overgave aan de Heere. En ze zeiden niet, Heere, ach, wat heb ik gedaan en wat doet u nu met mij wat goed is in uw oog. Zo kan het ook ons vergaan. En misschien is het ons zo ook wel vergaan, hè, in het verleden als we terugblikken. Dat je wel schuld belijdt, maar dat je toch stiekem jezelf handhaaft. Daar zijn wij allemaal, u ook, ik ook, daar zijn wij allemaal meester in. Zelfhandhaving, door jezelf te verdedigen. door dat wat je hebt gedaan klein te maken. En diep in je hart zie je wel wat je hebt gedaan en toch laat je nog rechten gelden. Ja, maar er is toch genade. Hè? En je wordt misschien nog wel een beetje boos als iemand de zonde aanwijst. Hè? En in liefde ze openlegt. Wat is nodig als het zo is? Als je wel beseft dat je hebt gezondigd, maar toch, ja, maar het is toch genade. Hè? Wat is dan nodig? Diepere ontdekking. Dat je ziet wie je zelf bent in het oog van God. En ook dat je ziet wie God is. In zijn heerlijkheid, in zijn goedheid, in zijn heiligheid. Wie God nu is. En dat je werkelijk het kwaad van de zonde zelf gaat inzien. Dat als je zondigt, dat je dan werkelijk tegen God ingaat. Hè, die het zo waard is om gediend te worden. En dat als je zondigt, dat je dan doet alsof God niet goed is. Alsof in hem het ware geluk niet te vinden is. En dan heb je nodig dat je inziet, en dat is werkelijk nodig, dat je daarmee doet wat zo erg is, namelijk dat je God tot toorn verwekt over jezelf, ook over de mensen om je heen, ook over de gemeente. God tot toorn beweegt. En daarom, geliefde gemeente, moet het mesje van de wet in liefde, met tranen, worden gehanteerd. Moet er worden gesneden. Moet de wond in uw leven, in mijn leven, open worden gelegd. Wij moeten niet meteen als iemand een klacht uit. Vaak is het niet gepast om dan meteen allerlei beloften en woorden van genade te nemen. En de wonden dicht te smeren. Nee. Daar waarschuwt de profeet Ezechiël voor, ook anderen, ook de apostelen. Dat wij niet met loze kalk moeten pleisteren. En dat wij de breuk niet op het lichtst mogen helen. De wond moet open. Pijnlijk, dominee. Oh. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De wond moet open. De pus moet eruit. De etter die zo stinkt. Maar dat is de weg naar heling. Opdat we tot de hartelijke belijdenis komen. O Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom, Heere, ben ik uw gramschap dubbelwaardig. De wet is nodig. Als er iemand de wet hanteert, dan is het Paulus wel. En als iemand weet van de tweeslagwet en evangelie, laten wij bij Paulus in de leer gaan. Paulus weet van wet en evangelie. Maar natuurlijk, zeker, nou natuurlijk, ook het evangelie is onmisbaar, jawel. Het kan niet zonder het evangelie. Want let op, het is juist het evangelie dat de Heilige Geest gebruikt om harten echt te vernederen. Tot een oprecht en waar en hartelijk berouw te brengen. Het is het evangelie van vrije genade dat harten laat smelten en dat zondaren tot diepe verootmoediging en verbreking van het hart brengt. Dat is het evangelie. De wet laat je schudden op je grondvesten. Is gebeurd in je leven. Dus echt nodig. Echt. De wet, Jeremia zegt, God gebruikt de wet als een hamer. Moet je, ach, God laat je het zelf zien. Zegenen zijn woord. De wet is nodig. Om je te laten schudden, om de fundamenten onder je leven, dat geruste leven, als dat nodig is, weg te trekken. Maar het kan niet zonder het evangelie. Want het is het evangelie dat ertoe neigt, dat je je als een zondaar op de borst slaat en zegt, wee mij, en wees mij de zondaar genadig. De wet overtuigt, maar er is wel meer nodig dan alleen dat. Want anders dan blijft het steken bij hooguit een gedaante van godzaligheid, waar de kracht in ontbreekt, hè, zoals Paulus zegt in 2 Timotheus 3 vers 5. Ik las bij een oudvader, een van onze vaders, hij zegt, overtuiging is onmisbaar. En ik deel dat van harte. U toch ook wel. Overtuiging is als een bloesem. Als je tegenkomt bij mensen die lopen onder overtuiging van zondemannen, dan word ik stiekem in mijn hart blij. Want dan denk ik, oh, dat is hoop. Maar het moet wel verder. Bloesem werkt, wekt verwachting. Maar als het daarbij blijft, dan komt de wind en die blaast alles weg. Het heeft vrucht nodig, het moet vruchten voortbrengen. Droefheid. Evangelische droefheid. En daarom is het zo rijk. Als wettische droefheid uitmondt in evangelische droefheid. Hartelijk leedwezen over de zonde. En dan ga je ze bewenen, niet vanwege de gevolgen, maar juist vanwege de zonde zelf, omdat het zo kwaad is om tegen God, die zo goed is, te zondigen. Dan ga je je zonde belijden en je onvoorwaardelijk aan de Heere overgeven. Dan ga je God laten. Niet meer bedillen. Dan word je rechteloze. Oh, zeg je, zal ik God nog voorschrijven wat hij zou moeten doen? Ik heb niets meer om in te brengen. Niets dan lege briefjes. Dan word je, zoals Psalm 34 zegt, een gebrokene van hart en een verslagene van geest. Tegelijk. Mag je dan een beroep doen op de genade die er is bij God. Ik heb geen rechten, Heere. Ik heb niets verdiend. Maar o Heere, bij u is toch barmhartigheid, genade voor de grootste der zondaren. Zie. Evangelische droefheid. Hoe werkt de Heere die? Door het evangelie. En eigenlijk preciezer gezegd, door het geloof, door het geloof alleen. Door het gelovig zien op de Heer Jezus Christus. Dat verbreekt het hart. Dat laat het smelten. Als je mag zien op hem, over wie Paulus zo heerlijk ook schrijft, van wie de brieven van Paulus vol zijn van Christus, de heiland, de zaligmaker. Over wie hij bijvoorbeeld zegt in 2 Korinthe 5, enkele hoofdstukken terug, hè, dat de Heere hem die geen zonde gekend nog gedaan heeft, voor ons tot zonde heeft gemaakt, opdat wij door hem zouden worden, rechtvaardigheid Gods, door Jezus Christus, door het gelovig zien op hem, ontstaat echte verbreking van het hart. Gelovig zien op Christus. De vrucht daarvan, evangelisch berouw. Te zien in zijn oog. O, dat laat het hart breken. Dat maakt dat je door de knieën gaat. Te zien op zijn gewilligheid om zondaren tegemoet te komen. Om zondaren zalig te maken. Als je dat mag zien, dan sla je jezelf op de borst en dan zeg je, wee mij. Maar tegelijkertijd doe je dan een beroep op genade. O Heer Jezus, kan het ook voor mij? Voor mij die zo zwaar gezondigd heeft. En dan mag je in zijn ogen aflezen. Ik ben er. En ik sluit niemand uit dan alleen zij die zichzelf uitsluiten. Dan wordt het een wonder. Dus het zien op de Heer Jezus. Gelovig zien. Dat verbreekt. Dat is wat de Heer Jezus zelf ook zegt. Zacharia 10, Zacharia 12, vers 10. Hij zegt, ze zullen zien, ze zullen mij zien die ze doorstoken hebben. En dan voegt hij eraan toe. En ze zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklacht van een enig geboren zoon. Zie, o wie de Heer Jezus in het geloof aanschouwt. En ziet dat hij in de plaats van zondaren de weg wil gaan naar het kruis om voor hen boete te doen, om voor hen de straf te dragen. Wie oog krijgt voor Christus en zijn gewilligheid om zondaren te ontvangen. Als je daarvan doordrongen raakt, dat de Heiland nu niet alleen anderen, maar ook jou op het oog heeft, dan ga je buigen. Werkelijk. Knielen. Dan smelt je hart. Dan erken je je schuld. Ja, dan juist. Als je mag zien op de gewilligheid van de Heiland om ook jou te ontvangen, dan ga je hart verbreken. En dan ga je alles openleggen. Dan heb je niet meer de behoefte om ook maar iets achter te houden. Dan zeg je, ach Heere, dit is wie ik ben. Mag ik mij uitleveren aan u, dierbare Heiland. Ik zie, u nodigt niet alleen anderen. U nodigt ook mij. Zie het vanavond. Dan mag je tevoorschijn komen. Met al wat je hebt gedaan. Dan hoef je niks achter te houden. Want dan zie je in zijn ogen geen verwijt. Niet. Hij verwijt niet. Wat een wonder is dat. Zeg, ach Heere, en wilt u dan al dat wat ik heb gedaan op u nemen en wegdragen? Zie, dan kom je aan de voeten van de Heiland terecht. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan komt er werkelijk evangelisch berouw. Als je mag geloven. En dat is zo groot, hè? Ja. Als je mag geloven dat je aan de voeten van de Heer Jezus ligt en dat Hij je niet wegdoet. Maar zijn hand op je wil leggen. Je voeten wil wassen. Hij. Heel je lichaam wil wassen. Je wil reinigen. Nou, dat is het allergrootste. Als je dat mag zien, o Heer Jezus, wilt u dat doen? Bij mij? Kijk, dan komen de tranen. Wat een dierbare Heiland bent u. Zij die zo aan de voeten van Christus terechtkomen, omdat ze de gewilligheid zien en de hartelijke liefde, tot zulke mensen, daar kan je niet voor waarhouden als je in de zonde bent gevallen. Nee. Zeg, oh. En als je er niet in bent gevallen, maar je ziet hem, krijgt een blik in je hart. Dan zeg je, zou dat ook echt voor mij kunnen? Ja. Is dat mogelijk voor mij? En je mag dan zien, oh, maar hij nodigt zelf. Wat een wonder, wat heerlijk. En als je dan mag uitgaan tot hem, dan wordt het nog groter. Dan mag je worden verkondigd, al wie tot hem komt. Vergeving, vergeving van zonde. Dat zegt zondagse 31 van de Heidelbergse catechismus zo mooi. Hè? Alle die in een oprecht geloof de toevlucht tot hem nemen, die mogen worden verkondigd. Vergeef. Omdat hij de bereidheid heeft. Al dat vuil, al die ongerechtigheden, al die zonden op zich te nemen. Als je dat mag geloven, dat dat werkelijk waar is. Dat hij in jouw plaats daar wil gaan staan. Dat jij de weg naar het kruis zou moeten gaan. Maar dat hij zegt, ik doe het voor u. Ja. Dan hou je niks meer over. Dan komt er droefheid. Blijdschap, verwondering. Ga je wenen? Bittere tranen? Nee. Zoete tranen. Van liefde. Omdat je dan mag proeven. Van zijn uitnemende liefde. Voor jou. Dan zeg je met Paulus. Mij de grootste der zondaren. Is barmhartigheid geschied. Ken je dat? Die verwondering. Die verbrokenheid. dat je niks meer achter hoeft te houden. Dat je nou aan Christus' voeten mag zitten als een verloren mens. Nee, ik heb niks meer. Maar het hoeft ook niet. Deze ontvang de zondaars en eet met hem. En zal ik je eens wat zeggen? Ken je dat ook? In die ogenblikken, daar kun je werkelijk belijden. O Heere, als u mij wegdoet. Als u mij wegdoet, dan doet u geen onrecht. Als u mij verloren laat gaan, dan zal ik nog goed over u spreken. Ja. Ik denk aan mevrouw Evers. Zij is ruim 1,5 jaar geleden overleden. In volle ruimte. We mochten daar het begin van meemaken. Zij was zo gebonden. Kan dat toch voor mij? Zou dat toch ooit kunnen? En toen brak ze door. En dat zullen we nooit vergeten, dat we in de kamer van het ziekenhuis kwamen. En zij lag daar onder witte lakens. Haar gezicht straalde. Ik zeg, hoe is het met je? Zo goed, zo goed. Wat is de Heere goed. Dat die nou toch met mij van doen wil hebben. Dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik niet begrijpen. Daar was ze zo over verwonderd. Dat de Heere Jezus haar wilde dragen. Dat was één groot wonder voor haar. Ik heb het totaal niet verdiend, zei ze. Helemaal niet verdiend. En ze zegt, als die me nou zou wegdoen, ga ik toch goed over hem spreken. Ja. Zal ik toch zeggen, oh, de Heer is zo goed, zo goed. Ik zeg, daar kan je niet meer verloren gaan. Nee, daar kan je niet meer verloren gaan. Daar ga je niet meer verloren. Dan ben je zalig. Nou, dat is de droefheid naar God. Ken je daar iets van in je leven? Niet. En zeg, zie dan vanavond wie je bent. Totaal zondig. Geen enkele reden hebben wij om op wie ook neer te zien. Wij zitten hier allemaal als gevallen mensen. Wat hebben we toch gedaan, hè? In het paradijs. Alleen dat al, de erfzonde is. Alle reden om ons diep voor God te verootmoedigen. In het paradijs hebben wij met God gebroken. Dat we dat toch hebben gedaan. God die zo onuitsprekelijk goed is. Geen enkele reden. Oh jongen, je hebt je vuist tegen de Heere opgeheven. Ik wil niks met u van doen hebben. Zo zitten we hier. God tot toorn bewogen. Zie het vanavond. Erken het. Beleid het. Laten we door de knieën gaan. Maar hoor ook het dierbaar evangelie. De Heiland roept. Hij zegt, kom zondaar tot mij. Als uw zonden mij niet hinderen u te roepen. Om tot mij te komen, laat dan uw zonde u niet hinderen om tot mij uit te gaan. Misschien denk je vanavond, maar ik mis dat berouw zo. En daarom denk ik dat ik niet welkom ben. Ach nee, dat kan ook een strik zijn, hè. Verbroken mensen denken vaak dat ze niet verbroken zijn. Mensen die een teer hart hebben, die ervaren hun hart vaak als hard en onboetvaardig. Nou, daarom is het ook. Dat het evangelie, zij die verbroken zijn, zijn in de weg om tot Christus te gaan. Zij die verbroken zijn, zijn in de weg om tot Christus te gaan. Maar Christus nodigt allen. Daarom, omdat zij die verbroken zijn, zichzelf vaak als onverbroken ervaren. En hart van hart. En daarom nodigt Christus ook allen. Ook zij die geen berouw ervaren. Ook zij van wie het hart naar eigen zeggen hard is en ongelovig en onboetvaardig. Christus zegt kom. En hij nodigt u vanavond allemaal. Van hier tot daar. Niemand uitgezonderd. Hij zegt kom, wend u tot mij. En wie tot hem uitgaat. Ja, al zat je hier met de gruwelijkste zonde. Waarvan niemand misschien weet. Kom er maar mee voor de dag. Hij weet het al. Beleid het hem. En wie zijn zonde erkent, beleidt. En door de kracht van de Heilige Geest laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Zie. Droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ja, dat werkt die droefheid uit. Omkering, een afkeer van de zonde, ja. En een terugkeer naar God, om het spoor van zijn geboden te gaan bewandelen. Tranen die vloeien bij het zien op de Heer Jezus. Die leiden, die reinigen zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, dan zie je wat ze Christus hebben gekost. Je zonde. Zul je erin door blijven gaan? Onmogelijk, dat kan niet. De zonde kunnen je zoveel zo diep raken. Hè? Maar als je ziet wat ze nou de heiland doen en hoezeer ze hem raken. Dat maakt echt dat je jezelf gaat verfoeien. En krijg je een teer leven. Dan ga je niet meer de randen opzoeken. Hoe ver kan ik nog gaan? Nee, dan blijf je ver van de randen vandaan. Er komt een hartelijke bekering. Zeker, omdat je ziet. Zie je het vanavond, het zijn mijn zonden. Die deze dierbare heiland aan het kruis hebben genageld. Mijn zonde, hamerslagen op de spijkers. Mijn zonde, bam, bam, bam. Oh, dat is wat ik heb gedaan. Als je dat ziet, zie het. Dan kun je er niet meer in blijven leven. Dan ga je ze haten. Dan ga je ervan vluchten. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering uit. Paulus die wijst enkele vruchten aan in vers 11. Zeven vruchten, zeven, getal van de volheid. Wat werkt dat uit bij de Korintiërs? Wel, Paulus noemt als eerste naastigheid. Je mag ook zeggen ernst, ijver, inzet. Hè? De Korintiërs maakten ernst met de vermaningen van Paulus. En ze gingen ook in de praktijk van het leven orde op zaken stellen. Ze lieten de zonde niet langer op zijn beloop. Gingen de dingen recht zetten. Naastigheid. Verantwoording, tweede. Verantwoording wil zeggen, de Korintiërs wilden laten zien dat ze niet langer achter de zonde stonden en dat ze de zonde ook niet meer dulden. En ze namen afstand van het kwaad. Weg ermee. Onlust, derde. Verontwaardiging, mag je ook zeggen. De Korintiërs realiseren zich wat ze hebben gedaan. Maar dan zijn ze niet laks. Nee, ze zijn verontwaardigd. Ze dulden het kwaad niet meer. Ze wijzen het af. Vrees. Het vierde. Paulus wil zeggen, jullie zijn tot inkeer gekomen. En jullie beseffen hoe ernstig de zonde is. In jullie hart is vrees gerezen. Ontzag. Eerbied voor God. Vijfde, verlangen. Het is een sterk woord voor, ja, diep verlangen naar herstel, verlangen naar verzoening. Met Paulus. En ook, ja, dat het ook weer goed komt met de Heer. Hè? Dat mensen in het reine komen met God en ook in het reine met elkaar. Zesde, ijver. Griekse woordje mag je ook al vertalen met hartstocht. Paulus doelt op de toewijding. Die er is. En die hij onder de Korintiërs weer bemerkt. Een toewijding aan de dienst van de Heer. Die mensen zo verblijd. Ach, Heer Jezus. Dat u nou toch mijn zonde op zich wilde nemen. Ja, wij konden die mensen niet klein krijgen. Dan raakte, gaf ze een toegewijd leven. Ook in omzien naar elkaar. In het verdragen van elkaar. In het liefhebben van elkaar. In het zorgen voor elkaar. En tot slot zevende. Paulus zegt wraak. Dat betekent bestraffing. Recht doen. En de Korintiërs paste tucht toe. Bestrafte degene die openlijk hadden gezondigd. Dat is ook belangrijk, hè? Wij mogen niet met het recht marchanderen. Corinthiërs waren opgetreden, maar altijd met het oog op het welzijn van degene die het betrof en van heel de gemeente. En de eer van de naam van God. Nu deze 7 vruchten, zegt Paulus, die vloeien voort uit dat evangelische berouw. Dat werkt reinigend. O, zou het niet groot zijn als we deze vruchten ook in ons midden mogen aantreffen. In de omstandigheden waarin we ons bevinden. Laten we dat de Heere vragen. Voor elkaar. Voor heel de gemeente. Heere, werkt u deze droefheid in ons aller hart. En dat het mag uitmonden in bekering. Zoals we dat bij de Corinthiërs vinden. Dat we zo in het reine mogen komen met u. En ook in het reine met elkaar. Ja. Paulus zegt ook, het werkt een droefheid als laatste. Tot zaligheid. Tot zaligheid. Droefheid. Nog even hoor. Gaan zo naar huis. Droefheid. Bekering. Zaligheid. Zaligheid wil zeggen. Eeuwige verlossing. Verlossing van de gevolgen van de zonde. Die zo bitter zijn. Maar ook verlossing van de zonde zelf. Als de gevolgen van de zonde zo bitter zijn, hoe bitter moeten de zonde zelf toch wel niet zijn. He? Maar nou te weten, verlost, nu reeds. Ach, maar nu, hij er toch nog vaak mee van doen. He? Met de gevolgen, maar ook met de zonde zelf. Ik ellendig mens. Maar straks, voor eeuwig verlost. En dan de Heere dienen, ongestoord. Ongehinderd. Wat zal dat toch zijn? Verlang je daar niet naar? Heere, wanneer komt toch die dag dat ik van mezelf verlost zal zijn? Zucht je ook onder jezelf? Het vlees dat je meesjouwt, dat heb je al afgelegd. Christus heeft het op zich genomen en in het graf gelegd. En toch, hè, in de praktijk van het leven sjouw je het nog mee. Zucht je daar ook niet onder? En toch, ik mag u verkondigen, alle die geloven in de Heer Jezus, hebben het vlees gekruist. Christus heeft het op zich genomen. U bent verlost. God heeft u wel gedaan. O, erg. Als je deze droefheid niet kent, deze bekering ook niet, dan mis je ook de zaligheid. Dan zal het straks eindigen in eeuwige droefheid. Eeuwige vroeging. Eeuwig berouw, maar geen evangelisch berouw. Je zult nooit in waarheid kunnen buigen. Maar altijd je tanden moeten knessen, had ik maar. En daarom bekeert u. Bekeert u. Kind van de Heer. U voor wie Christus dierbaar is. Hij houdt je vast. Hij draagt je. En hij laat je verkondigen. Ik ben met u. Alle dagen. Ik heb uw zonde op me genomen. U bent vrij. Oh, het is zo bevrijdend, hè? Als je mag zien op deze heiland, Christus Jezus. Waarom is dat zo bevrijdend? Dan hoef ik het niet meer te zijn. Nee. Dan hoef ik ook niet meer goed te zijn. Dan hoef ik ook niet meer indruk te wekken. En als ik vandaag door het dorp ga en ze zeggen, daar gaat een groot zondaar. Heb je dat wel gehoord? Die man? Oh. Dan kan ik alleen maar zeggen, zo is het. Zo is het. Groot zondaar. Met Paulus, de grootste der zondaren, de minste der heiligen. En het is zo bevrijdend. Waarom? Omdat ik dan toch mag weten. Deze Heer Jezus ziet in gunst op mijn Heer. Ik heb vrede met God. Ik heb vrede met God. En niet om wat ik doe voor God. maar om wat de Heer Jezus heeft gedaan voor mij. En daarom heb ik vrede met God. En daarom hoef ik het niet meer te zijn. En daarom mag ik, als grootste der zondaren, in waarder wandelen. Daar gaat die vrouw. Niet best. Inderdaad. Niet best. En toch verlost. Christus heeft al dat kwaad op zich genomen. Genade groot. Genade alleen. O, wat een zaligheid nu reeds. Maar straks volkomen. Eeuwig wonder toch, hè? Als we straks mogen ingaan. Ik eindig met wat John Bunyan schreef. Zij, de ketellapper uit Londen. Die man die kende zichzelf, hè? Lees zijn biografie. Geen woord goeds over zichzelf. Ik ellendig mens. Maar hij mocht ook weten. Christus heeft me opgezocht. Ja, en daarom ben ik in Gods oog volmaakt. In eigen oog niet. In Gods oog wel. En dan zegt hij, en als ik straks ga sterven. Weet je het? Alle hemelklokken gaan luiden. Pim, pam, pim, pam. John Bunyan komt binnen. John Bunyan komt binnen. John Bunyan mag Emmanuels land in. John Bunyan, ja zelfs John Bunyan. Zo'n groot zondaar, maar het bloed van Christus reinigt ook John Bunyan. Pim, pam, de klokken zullen luiden. Alle. Zie op deze Heer Jezus. Laat je met God verzoenen. Die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. Amen. 34, vers 9 en 11. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed te alle tijd nabij. En wat er verder volgt, 9 en 11 van 34.
Thank you.
eindig nu met dankgebed. Heren, er is een fontein geopend voor het huis van David tegen de zonde, de bloedfontein. In uw lichaam mogen we ons alle door uw bloed laten reinigen. Dan mogen we elkaar ontvangen. In liefde. En ook in ootmoed. En de een de ander uitnemen erachter. Mogen zo, heren, naar elkaar omzien. Voor elkaar zorgen. En elkaar opdragen de troon van uw genade. Heere Jezus. Soms is dat echt nodig. Dat het mesje van de wet ons gaat snijden. Ach, en dan komt er opstand. En verzet. En weerzin. Omdat we niet willen buigen. Omdat we onszelf willen vasthouden. Handhaven. Stiekem toch nog overeind willen blijven. En dat zit zo diep in ons. En daarom is dat mesje nodig. En u weet ook onder ons wie zich er tegen verzet. Snijdt u ze af van zichzelf. En plant u ze in, o dierbare heiland, in u. De ware wijnstok. Dit, heren, dit is waar wij tegen zijn. Dit is wat wij niet willen. Dat als een rechteloze voor de dag komen. Wij kunnen zelf u niet God laten. Maar wilt u het toch bewerken, ook door het evangelie. Vrije genade. Dat u nu zulke mensen als wij zijn opzoekt. Zij die niet kunnen buigen. Geeft u ze de genadeklap. En dat ze zo onvoorwaardelijk in uw armen terecht mogen komen. Ach, Heere, dan wordt het toch één groot wonder. Dat u nu toch wilde omzien naar zo één. Heere Jezus, het is echt uw werk. Wilt u dan uw woord daarvoor gebruiken? Die twee woorden. Wet. En evangelie. Heb dank, heren, voor al het goede. Zegen ons, leg uw hand op ons en zie ons aan in gunst van boven. En stelt u zelf, mensen in de ruimte, in de vrijheid. Ik heb niks, maar mijn Christus heeft alles. Ik ben een niet en een niemendal, maar de Heer Jezus is mijn één. En mijn al, krijgt u de eer, heren, en dan zijn wij zalig. O, wat een wonder. U een volkomen zaligmaker en wij een volkomen zondaar. Door u gered. Geef zo het goede, ga met ons mee, ook als we van hier gaan. Geef nog een gezegende avond, leid ons in de week die voor ligt. Ook onze jonge mensen op school, stage, werk, omring ze. Met uw zegen. Ouderen, ontfermt u zich over hen. Gedenk aan een ieder van ons. Hoor ons. Uit enkel genade. Om Jezus Christus wil. Amen. We gaan samen zingen tot slot. Psalm 147. Het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van hart. Hij verbindt ze. Tweede van 147. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.